Hallo lieve Pep Talk kinderen en podcast kinderen en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk. Misschien wel leuk even om te vertellen, ik spreek dit dan in en dat moet dan altijd op een rustige plek gebeuren. Die kon ik niet vinden. Ik zit nu bij mijn grote vrienden van Dag en Nacht Media onder een jas. Dat is omdat in de Bali zit dat bedrijfje en daar zijn nu heel veel kinderen. Die hebben leren discussiëren en die discussies zetten ze nog voort in het restaurant wat grenst aan het lokaaltje waar ik nu in zit. Dus ik zit nu met een jas over mijn hoofd jullie toe te spreken. Een tijd geleden zag ik de voorstelling Heimwee naar de hemel van Paul de Munnik en Maarten van Roosendaal. En in die voorstelling zat op een gegeven moment een stukje over dat Paul en Maarten zichzelf herkenden in elkaar. Ze herkenden namelijk in elkaar dat ze allebei een grote liefde hadden voor het Nederlands lied. En daarom hadden ze die voorstelling gemaakt. En dat stukje tekst ging erover dat je vaak iets van jezelf in een ander herkent. En dan ga je een soort verbondje aan. En volgens mij zit dat bij vriendschap zo. Die twee mannen die waren vrienden en maakten die voorstelling. Volgens mij is dat in de liefde ook zo. Dat je iets van jezelf in de ander herkent. En de ander herkent hopelijk dan iets van jou in zichzelf. En dan kan er liefde ontstaan en ga je een soort verbondje aan en ben je samen. Maar volgens mij zit dat ook zo met voorstellingen zo. Met goede kunst is dat volgens mij ook. Dat als ik naar een voorstelling ga en ik vind die heel erg mooi, dan komt dat vaak omdat ik iets van mezelf herken in hetgeen de persoon op het toneel vertelt. Of ik herken iets van zijn worsteling of van zijn strijd. Of ik herken iets wat hij mooi vindt. En dan raak je ontroerd volgens mij omdat je dan denkt, oh wacht even, ik ben niet alleen. We zijn namelijk allemaal alleen op deze wereld. En op het moment dat je naar een voorstelling gaat en je herkent de worsteling die jij hebt, herken je en je ziet dat iemand anders die worsteling ook heeft, dan denk je, oh gelukkig, ik ben in ieder geval niet alleen. En ik krijg heel vaak reacties van collega's op deze podcast, omdat ze zo blij zijn dat ze erachter komen dat iedereen die op het toneel staat onzeker is en vaak met dezelfde dingen worstelt. En mensen vinden dat volgens mij fijn, omdat ze dan denken, oh, wacht eens even, gelukkig, ik ben niet de enige, ik ben niet gek. Iedereen heeft dit. En hier moest ik heel erg aan denken toen ik mijn gesprek had gehad met Rosa da Silva. Ik was namelijk een week geleden na de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival in de Kleine Comedie. En ik was van plan om de winnaar van het festival te gaan interviewen, omdat ik dacht, nou, dat is leuk. Dan horen jullie iemand aan het begin van zijn carrière. En toevalligerwijs won Rosa da Silva. En het leuke is, ik ken Rosa da Silva, want zij zat bij mij op de toneelschool. En mijn vader is op jonge leeftijd overleden en haar moeder is op jonge leeftijd overleden. En wij komen een beetje uit hetzelfde deel van het land. Zij is opgegroeid in Klazinaveen, dat is in het noorden van het land. En ik in Twello, en dat is in het oosten van het land. Dus altijd als we elkaar spreken, dan herkennen we dat in elkaar. En dan gaan we in het dialect over onze dode ouders praten. En daar moest ik heel erg aan denken dat wij dus iets in elkaar herkennen als we met elkaar praten. En ik hoop dat dat in het gesprek ook een beetje naar voren is gekomen. Mensen die kunnen nog wel eens zeggen, ja, het is vaak een beetje oude jongens krentenbrood, je podcast. Maar ja, dat is juist wat ik ook wel een beetje wil. Ik hoop dat mensen horen dat er een soort van herkenning is tussen mij en de gast. Rosa da Silva is 1 jaar jonger dan ik. Want ja, het verschil moet er natuurlijk wel wezen. En ze is dus opgegroeid in Klazinaveen. Ze heeft daarna de lerarenopleiding in Zwolle gedaan. De Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie in Amsterdam. En daarna heeft ze gespeeld in Anne, de voorstelling over Weile Anne Frank. En daarna heeft ze de voorstelling De Tweeling gespeeld. En ze heeft gespeeld in de musical Rent. En vorige week won ze dus het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ze won de jury- en publieksprijs. Dus dat was een hele grote overwinning. Ik was erbij aanwezig en ik herkende een beetje van mezelf in haar.
Nou, nu Rosa da Silva. Ik hoor in dat rijtje. Oh mijn god. Lekker.
Je moet de koptelefoon opzetten. Het staat wel aan, hè?
Nee.
Ja.
Nee! Niet waar.
Ja.
Oh, lul. Wat heb ik dan gezegd?
Ja, nou ja.
Ik begon over die prijzen. Ja. Wat ben jij een eikel?
Zit die goed? Oh, kut.
Ik haat je. Dat zijn natuurlijk de beste opmerkingen die iemand gewoon.
Ik weet niet of ik die heb. Misschien moet je het nog even herhalen. Nou.
Over dat ik mijn prijzen wilde meenemen, maar dat ze te zwaar zijn. Dat bedoel je.
Welke prijzen zijn het? Laten we daarmee beginnen. Welke prijzen... Het begint nu officieel, hè? Welke prijzen heb je allemaal gewonnen in je leven?
Ik heb in 1995 de...
Kijk,
mini...
je gaat met heel laag praten. Ja.
Ik heb in 1995 de Mini Playback Show gewonnen. Nou, moet ik al mijn prijzen gaan zeggen?
Ja.
En ik heb...
Wacht even. Moeten we nog zeggen dat het zondagochtend is en we allebei vannacht om 4 uur nog appten?
Ja.
Zullen we het een uur uitstellen?
Ja, ik stond om 4 uur nog in een homobar.
Oh ja, ik in de Chin Chin Club. Maar, nou ja, ik weet niet of de luisteraar dat wil weten, maar...
Nee.
Want...
Maar dat is kut, toch?
Wat?
De Chin Chin Club.
Heel kut.
Ja. Nou, ik zat in de exit. Ik was echt gewoon... aan de ene kant word je geduwd en aan de andere kant. Dus je kan niks drinken, je kan niet dansen.
En door, je wordt door homo's geduwd. Dus je kan ook niet... Je vindt het ook niet leuk.
Nee, helemaal niet leuk.
Nee. Een soort negatieve...
Maar ik was met allemaal lesbiennes. Oh, die waren leuk.
Die waren wel leuk.
Ja, die waren leuk.
Het schijnt dat homo's altijd lesbiennes haten.
Ja.
Dat is zo, toch?
Maar ik begrijp dat niet. Ze zijn toch hetzelfde?
Wat bedoel je daarmee?
Nee, verschrikkelijk. Oh, wat erg.
Ze zijn hetzelfde. Wat bedoel je daarmee? Dat ze allebei op hun eigen geslacht
ja,
vallen.
Ze ja, ze allebei gay. Waarom is het...
Dan zouden ze eigenlijk elkaar in moeten steunen.
Ja. Ja, dat. Ja, dat ze gewoon blij... Ja, zo van... Ja, je hebt dat ook. En hoe is dat? Nee.
Ik weet niet. Ja, dat komt toch best voor. Dat het... Wat is er?
Schrikkelijk.
Oh. Maar hij staat niet aan, hè? Je moet ervan uitgaan dat hij niet aanstaat.
Nee, precies. Hij staat niet aan.
Oké, okay, de luisteraar weet...
eten, hè? Tijdens...
Je mag ook eten, hoor. Maar dan vinden mensen niet leuk. Nee. Maar het mag wel.
Oké.
Okay. Je mag eten, hoor.
Oké. Okay.
Hoe is het met je eten?
Lekker. Van boterham met kaas.
Oh ja. Hey, even to the point. Die prijzen, ja. Dus 1995.
Mm-hmm. Henny Huisman?
Ja.
Drentse cultuurprijs in 2014 voor Anne.
Ja.
In Drenthe, in Assen. En nu deze.
Nu het AKF.
Nu het AKF.
Want dat zag ik. En toen dacht ik, ik was sowieso van plan om de winnaar te gaan interviewen. Maar je hebt dus de jury en publieksprijs gewonnen.
Ja, man.
Hoe voel je je nu?
Ja, vet.
Dik, nee, voel je je dik?
Ik voel me dik en vet. Ik voel me echt blij. Ik ben echt blij mee. Ja. Maar echt zo blij. Toen die prijzen won, dacht ik echt van... Ik droom een droom en het is ook nog echt. Een beetje zo van, hè? Super vet. En dit is natuurlijk... Ja, hier hoopte ik op. Want dit is... Ja, nu moet ik nog een impresariaat vinden. Maar dit is waar ik op hoopte. Zo van, ja, als jury en publieksprijs, dan is het gewoon... Ja.
Meer kan je niet winnen natuurlijk.
Nee.
Want ze hebben geen persoonlijkheidsprijs, de AKF.
Nee.
En even voor luisteren, dat is het Amsterdamse Kleinkunstfestival.
Ja.
En dan heb je de jury en publieksprijs vorige week gewonnen.
Ja.
En het was in de Kleine Comedie.
Ja.
De finale. Laten we het daar later over hebben.
Ja.
Want eerst wil ik even... Ja, ik zat te denken van tevoren, we hadden het ook in het dialect kunnen doen. Want jij komt uit het Oosten.
Nee, ik kom niet uit het Oosten. Ik kom uit Noord-Nederland.
Is het Noord-Nederland officieel?
Ja, dat is ook zo'n ding, want wij zeggen altijd in het noorden.
Mm-hmm.
Maar voor mensen hier uit het westen is in het noorden, dat denken ze niet meteen aan Noord-Nederland.
Nee.
Maar ik zeg altijd in het noorden.
Ja.
Maar dat is stom. Ja, en mensen zeggen van oosten of kom je uit Groningen, is het altijd. Of kom je uit Omelo. Maar dat is helemaal niet zo. Jouw accent is wel echt anders dan het
Ja, dat is heel anders, ja. Ik heb hem ook niet meer. Jij nog wel een beetje.
Nee.
Toch?
Nee, ja,
is toch niet erg?
Nee.
Je hebt er een voorstelling over gemaakt, weet je.
Misschien wordt het nu ook erger. Want als je rollen moet spelen, gewoon in voorstellingen... dan ben je natuurlijk bezig met... je moet praten als de koningin. Dat heb ik 4 jaar lang op de toneelschool moeten doen. En nu kun je zelf iets maken... en misschien word je dan wel slorger. Dat je een beetje zo... ik hoop het niet.
Ja, want je gaat er nu induiken natuurlijk. Dus je gaat het nu heel vaak, heel vaak zo praten. Heb je ook dat als je daar bent geweest en je komt weer terug in Amsterdam, dat je dan weer dat accent hebt? Ja.
Ik had een keer, toen was ik een weekend in Klasinaveen geweest. Ja. Daar ben ik geboren. En toen kwam ik hier terug en er was een acteur waarmee ik aan het praten was. En ik zo, oh ja, die had muziek gemaakt voor een voorstelling, noem maar geen naam. En ik zei, nou, ik zeg, man, ik heb die voorstelling gezien, supermooi, man. Ja, echt, echt goed gedaan. En hij bleef helemaal stilstaan en hij zei, Jezus, wat praat jij daar? Echt zo, dat past helemaal niet bij hoe je eruit ziet, hoe kan dat?
Ja.
Ik zo, ja, hè, is het zo erg? Nou, dan klap ik dicht. Dus dan zeg ik niks meer, want dan schaam ik mij.
Ja.
Maar
hoe zie je eruit? De luisteraar, je moet even uitleggen hoe de luisteraar hoe je eruit ziet dan.
Nee, ja, nee, maar
dit
is niet zo. Aan.
Jawel. Want,
nou, ik zie eruit als een kleine Portugese schoonmaakster.
Ik heb ooit tegen je gezegd, accepteer nou eens gewoon de kleine Portugees die je bent. Ja. Dat je toen weer met snoep zat en zo. Ja, ik mag dat niet eten.
Ja, ik wil alleen maar sapjes en geen snoep. En ik moet dat ook accepteren. Maar dat ben ik gewoon nog niet. Ooit kom ik daar wel.
Want je vader is Portugees, volbloed Portugees.
Ja.
En je moeder volbloed Klasinaveens.
Klasinaveens, Assens, Drents.
Ja. En hoe is dat om op te groeien met hele zuidelijke roots en noordelijke roots?
Ja, dat zijn twee dingen. Eigenlijk twee totaal verschillende dingen. Want ik heb heel erg zo dat nuchtere van Ja, mijn moeder ook. Mijn moeder is overleden, maar ze was heel nuchter. En die hele familie van haar was gewoon heel, heel down to earth, zeg maar. En mijn vader kan ook heel temperamentvol zijn en heel, altijd heel uitgebreid koken en zo. Dus ik heb echt zo, we hadden eigenlijk een soort Portugees restaurant in het centrum van Klasinaveen. Dat een beetje.
Ja. En voel je dat die twee werelden in je zitten?
Ja. Ja, want als ik in Portugal kom, als ik daar aankom met vliegtuig, dan denk ik niet, oh, we zijn op vakantie. Dan denk ik gewoon, oh, dan ben ik weer hier.
En dat voelt als thuis?
Ja. Nou, niet helemaal als thuis. Want ik ben wel echt meer Nederlands. Want ik ben hier natuurlijk, ik heb hier opleiding gehad. En hier zijn mijn vrienden. En dus dat is ook weer niet zo. Het is wel anders dan Nederland. Maar niet vakantie. En ook met familie daar. Dan denk je, als je daar elk jaar 3 keer komt of zo, dan kan dat natuurlijk niet meer een vakantieland zijn.
Nee.
Dat is gewoon, we zijn er weer.
En is het dan ook dat je de temperatuur herkent? Of zo? Dat je denkt, oh, dit warme weer. Daar
die houdt geur ook.
Die geur, ja?
Ja, als ik het vliegtuig uitstap, dan denk ik, oh ja. Beetje dat, zeker in het zuiden is het een beetje dat eucalyptusachtige.
Maar zit dat dan in je genen? Of is dat gewoon omdat je daar als kind ook heen ging? Ik kan me niet voorstellen dat je geur erft. Het herkennen, ja, ik kan je ruiken denk, natuurlijk. Dus ik weet
wat jij zei, dat is natuurlijk ook gewoon gewenning.
Ja.
Als wij elk jaar 3 keer naar Congo gingen, weet ik veel, dan
Zo zie je er ook uit, een beetje Congolees.
Ja, dan was dat zo. Oh, wauw. Ja, dit is voor mij normaal. Dus dat denk ik wel. Maar ja, kijk, ik heb ook heel erg met de taal. Als ik bijvoorbeeld in Amsterdam loop en ik hoor Portugees, dan, dat is super overdreven. Dan word ik gewoon een beetje warm.
Dan krijg je die temperatuur die je daar hebt.
Ja, dan is het echt zo. Oh,
wordt het 30 graden.
Ja, dan wordt het 30 graden en dan denk ik aan sardientjes en en aan de muziek. Oh, wat een toerist. Ja, maar dat ben ik ook, hoor. Maar dat vind
hoezo
ik wel
een toerist? Dan ben je toch geen toerist? Dat is toch dan
nou, in mijn voorstelling
heb
ik het. Ja, maar in mijn voorstelling heb ik het ook over die mensen die dan echt zo, oh, heerlijk, dat land. En ik
vond het
speel
helemaal niet
dat
leuk. Ik ben een keer geweest. Ik vond het verschrikkelijk.
Niet waar.
Ja. Lissabon.
Hè?
Vies eten.
Nee, dat kan niet.
Ja. En taxichauffeurs waren heel onaardig. En te warm. Maar dat is omdat mijn roots Iers zijn. Dus
maar jij
ik
bent
vind,
rood.
Ik vind nu al warm.
Ja. Nee, maar dan heb je echt pech gehad. Want dat denk ik ook wel eens aan als mensen hier in Amsterdam zijn. Ik denk altijd, als het dan in een weekend heel mooi weer is en je ziet ze in de bootjes en lekker buiten lopen, denk ik, die mensen, die hebben zo'n ander beeld van Amsterdam dan mensen die hier zijn met wind en regen en net een weg, heel veel wegen waar ze aan zitten te werken.
Ja.
Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Jij bent in Lissabon, je hebt kut gegeten. Dan doet ook nog een taxichauffeur kut.
Ja.
Dus in jouw hoofd wordt dat veel erger.
Wordt dat land kut.
Ja. Maar Pepijn, daar moet je echt mee kappen, want Portugal is fantastisch. Er is alles en ik heb nog nooit slecht gegeten. 1 keer en dat was in de Algarve, in het zuiden, omdat er al die toeristen komen.
Ja, ja.
Die, ja, met veel te veel friet en vet, weet je wel. Maar nog nooit slecht gegeten.
Nee?
Nee. Oh, wat heb je besteld?
Ja, het was ook in midden in Lissabon zo, heel toeristisch. Gewoon niet goed gekeken.
Sukkel.
Ja. Hey, en dus dat zijn je Portugezen. Ja, ik wilde niet al deze vragen stellen omdat... Oh, er zit iemand met migratieachtergrond in mijn podcast. Maar ik wil het erover hebben.
Ja.
Ik wil het erover hebben omdat je voorstelling daar ook over gaat.
Ja.
Snap je? Dus dat je niet boos wordt. En dat is Portugal. En hoe zijn je Klazinaveense roots? Je hebt er een lied over in je voorstelling?
Ja. Ja, dat is meer een beschrijving zo van hoe je daar binnenkomt en wat daar gebeurt.
Werd ook in heel veel recensies gezegd, hè? Na een rotonde is er nog een rotonde.
Ja, precies. Een dubbele rotonde. Daarna een ovonde. Dat is ook een rotonde, maar dan ovaal.
Ja,
maar ik vond dat dus echt wel heel cool dat dat daar kwam.
Ja.
Want dat was natuurlijk een hele happening van dat die ovonde werd gemaakt. Ik dacht van, nou, waarom moet hier nou een ovonde? Maar nu, ja, het is wel echt zo'n mooie binnenkomst daar.
En hoe is dat om daar op te groeien? Denk je met veel liefde daaraan terug? Net heb je dezelfde gevoelens die je hebt als je Portugees hoort. Heb je dat ook wanneer je Klazinaveens hoort?
Nou, als ik iemand op tv hoor, bijvoorbeeld, en dan herken ik meteen, oh, dat is Emme.
Ja.
Of Assen of Klazinaveen. Dat is net in heel Nederland. Die dorpjes zijn ook heel, klinkt ook allemaal net weer anders.
En
ik hoor het meteen als het uit de buurt van Emme komt. En natuurlijk, dat vind ik ook cool. Dat is echt haatliefde. Zo van, ik vind het geweldig. En ik moest er natuurlijk ook weg. Want ja.
Je ontgroeit dat.
Ja, zeker als ik wilde toneel spelen en zingen en zo.
Dat
en
wilde je altijd al?
Ja. Vanaf de mini playback show eigenlijk, toen ik 8 was. Dat was echt een opstapje.
Ja.
Ja. En toen, dan ga je zo naar de middelbare school. En heb je jeugdtheaterschool en de muziekschool is daar. Want in Klazinaveen is dat niet. Nou ja, niet dat ik wist eigenlijk. Nee.
Maar wilde je daar weg omdat je het daar niet meer prettig vond? Of omdat je toneel wilde spelen? Of stel je voor, je had niet de toneelambities gehad, was je dan daar wel gebleven, denk je?
Ja, ik denk het ook niet. Want eigenlijk al mijn vrienden, die zijn daar ook weggegaan.
Ja.
Dus je doet gewoon om te studeren, ga je weg.
Ja.
Dus of dat nou Klazinaveen is of Meppel of Groningen. Of,
ja,
het ligt er ook aan waar je studie is natuurlijk. Maar nee, voor theater moet je daar niet zijn.
Nee.
Ja, of je moet kijken, want Daniel Loos, met wie ik de muziek heb gemaakt, die woont gewoon nog op Erika.
Ja.
En die vindt dat heel fijn. Maar dat komt ook omdat hij werkt natuurlijk gewoon vanuit huis. En ja, als je wil spelen, dan moet je audities doen. En dat is vrij onhandig als ik dan elke keer vanuit Klazinaveen. Dus dat is gewoon heel praktisch. Maar het kan wel, tuurlijk. Als jij in Friesland wil wonen en je wil gewoon hier spelen. Ja, en waarom niet? Dat moet je lekker zelf weten.
En toen ging je naar Zwolle.
Ja.
Daar heb je de docentopleiding gedaan.
Ja.
Waarom niet meteen naar de toneelschool?
Ik ben niet aangenomen.
Oh, echt?
Ja. Oh. Toen ik 17 was, niet in Amsterdam, Utrecht en Maastricht. Nou, beter ook. Ik kon helemaal niks. Nee, het was verschrikkelijk.
Ja.
En dan moet je ook nog voorstellen, ik zo een beetje zo allemaal binnenkwam, hè? Zo, oh, mooi, man. Ik wil super graag actrice worden. Oh, wat een mooi lokaal. Echt zo. Nou, je denkt ook van...
Ja. En daarna toneelschool?
Ja.
En jij was een van de oudste van je klas, toch, of niet?
De oudste.
De oudste. Hoe oud was je toen je aan werd genomen?
53.
Dat was zo. Ja, dat was echt een ding.
Ja,
dat
was wel een dingetje.
Ja. Je kwam er echt om actrice te worden.
Toen ik 17 was, dacht ik, oh, ik wil kleinkunstacademie, want dan kan ik zelf maken. Toen werd ik in 2010 aangenomen. En toen dacht ik van, toen kwam ik zo met Shakespeare en Tsjechov in aanraking, waar ik niets van wist.
Ja.
En toen was het van...
Niemand die uit het noorden of...
Nee.
Ik wist ook niks daarvan.
Nee, nul. En dan kom je daar en dan denk je van, oh, maar dit vind ik ook heel vet.
Ja.
En juist ook Ruud Wijsman, die zei ook tegen mij van, je moet alles vergeten wat je ooit geleerd hebt qua theater.
Dat is ook een dingetje, hè? Als je op de toneelschool komt en je hebt docentenopleiding gedaan, sta je al 1-0 achter. Want dan heb je allemaal dingen aangeleerd waarvan ze dan zeggen, ja, die gaan we je eerst weer afleren.
Ja, en dat wilde ik ook.
Oh, ja.
Want ik dacht van, ik ga gewoon er helemaal open in en niet van met een bewegingsles of zo. Sorry, maar ja, ik zat op theaterdocent en dat deden we echt super veel beter. Dat is, of nee. Stomme vragen stellen. Ik dacht echt van nee, ik ben hier om van jullie allemaal te leren. Ja, dus dat ging wel goed. En hij zei, je moet ook je accent afleren.
Ja.
Nou goed, nu komt dat misschien inderdaad een beetje weer terug. Maar ik heb dat wel echt... Oh, dat is... Want je stem is zoiets... Ja, dat is zo heftig als mensen daar zo een mening over hebben.
Waarom?
Van dat, omdat dat zo je ziel is. Dus had ik een presentatie gehad en dan... Nou, was weer Ruud... Ja, ik hoor de provincie.
Ja.
Bijvoorbeeld een ander meisje uit mijn klas wilde een natte thee. En daar werd dan nou echt veel minder over gezegd.
Ja.
Maar bij mij was provincie mag niet.
Is dat omdat je geen accent mag hebben of omdat er een afkeer is tegen de provincie?
Nou ja, daar hebben ze misschien meteen een beeld bij of zo.
Ja, je zo bent van, meteen al een karakter.
Ja, je bent meteen... En, ik bedoel, ik vond dat dan een beetje oneerlijk. Zo van, nou, waarom dan niet tegen haar die natte thee? Maar uiteindelijk is het wel supergoed geweest.
Ja.
Want, ja, kan Anne Frank natuurlijk niet zo gaan spelen, hè? Lieve kid.
Nee, ja, die kwam op veel plekken, maar niet in de provincie. Nee. Nou, uiteindelijk wel, toch? Nou, goed. Hey, wat ik nog wel wilde vragen was, je zat in een best jonge klas, toch? Het is namelijk, is wel een ding, volgens mij op de toneelschool, dat, dat zeg maar, oude mensen, of oude mensen, nee, maar als je op de toneelschool 23 bent, dan ben je oud.
Ja, het was zo lachen, want we hadden die eerste ontmoeting met de klas. En Dorian uit mijn klas, Dorian Bindels van Goede Tijden, Slechte Tijden.
Ja.
En die zat zo met een koptelefoon zo in zijn nek. Ik kom in Rotterdam, Hofplein gedaan, heel tof doen over jeugdtheater en zo. En ik dacht zo, ik geef jou les. Ja. Weet je, ik gaf die jongens en meisjes gaf ik les als theaterdocent.
Ja.
Dus ik dacht echt van, what the fuck, jongen, al die jonge mensen. En nou, Hanna van Vliet, die had ik, die vertelde ik zo in een pauze van, zei, oh, waar woon jij dan? Ik zei, nou, ik woon in Zwolle. Toen woon ik nog samen in Zwolle. Een lekker autootje, nieuwe gordijntjes, een leuke bank. Ik had gewoon zo een beetje zo alles de voor mekaar show, maar dan... Ja.
Wat ze heel burgerlijk vinden op de toneelschool.
Ja, nee, nou, iedereen had echt zoiets van, ik heb net een kamer gefixt en jij woont samen in Zwolle. Ja. Hoe kan dit?
Ja,
dus dat, maar uiteindelijk dan ben je 3 maanden verder en dan kom je erachter, ook als je 23 bent, ik moet gewoon precies hetzelfde leren als Dorian van 17.
Ja.
Dus dat maakt
wel. Maar je hebt wel een andere... Tenminste, dat is wat ik heb gemerkt op de toneelschool. Ik had ook een paar oude vrouwen in de klas. Zeg maar die...
Rijpe dames.
Die trekken zo'n klas omhoog. Want je hebt toch een beetje... Mensen komen net van de middelbare school. Dus je hebt ook een beetje een middelbare schoolmentaliteit. Terwijl die oude vrouwen... die trekken zo'n klas. Ik had een paar... Elise Schaap bijvoorbeeld in mijn klas.
Was die ook ouder?
Ja, die was 63 volgens mij. En die trekken zo'n klas omhoog. Want die dacht gewoon, die had een studie daarvoor gedaan, net als jij. En die zei gewoon, ja, hoezo kom je te laat? We moeten toch gewoon werken? What the fuck? Je gaat toch niet met een kater balletles doen? Dit is een opleiding. Weet je? Ja. En dat vond ik heel prettig, want die hadden gewoon al een opleiding gehad. En die wisten, dit kost gewoon €3.000 per jaar.
Ja, ja.
Wat ik leen, maximaal.
Ja.
Dus je moet gewoon hard werken. Had jij dat ook?
Nou... Ik had wel veel katers met ballet. Ja, je zegt nu net iets waarvan ik denk, shit. Dat,
nee, maar het gaat om... Nee. Snap je, de mentaliteit is anders misschien.
Ja, ik had wel echt doelen zo. Van, ik wil dit wil ik gewoon wel echt goed gaan doen. Maar ik weet serieus niet of ik dat meer had dan anderen.
Hoe nam je... Want je Klasina Veense roots... Die werden dus afgestraft. Of tenminste, in de taal. En je Portugese roots, want je ging fado zingen en zo op school, toch?
In het begin, ja.
Ja.
In Amsterdam bedoel je?
Ja.
Ja, maar dat mocht dus niet meer.
Waarom niet?
Van Maria Kamal.
Zangdocent.
Zangdocent, ja. Nee, want ze zei, dat moet jij niet doen. En oh ja, Ruud, Ruud Wijsman, die had... Want ik had in een stuk gespeeld van Carlijn Kistenmaker... die toen op de regieopleiding zat, ook op de theaterschool. En die... En daarin deed ik allemaal dingen en Ruud zei van, ja, dat is echt, ik zie dat je dat de potentie er is, maar je hebt nul techniek.
Ja.
En je moet dat vader ook even niet meer zingen.
Waarom niet? Echt,
Nou, omdat ik dat dus niet met techniek deed. Mm. Dus ik moest echt weer terug naar... Ik deed
maar
allemaal
niemand
zingt
Fado met techniek, toch? Dat is toch gewoon gillen, of niet?
Wauw.
Mijn volgende gast
ik ga er weer vandoor, ja.
Nee, dat is een grap, sorry.
Nee, dat is de... Nee, ik snap wat
juist
je bedoelt,
hoor. Juist niet waarschijnlijk, want denk anders hou je dat niet
ik
lang
denk,
vol.
Nee, dat... Nee, dat gaat blair.
Dat gaat blair. Dat gaat anders schrouw. Ben je emotioneel kapot.
Ja.
Na twee nummers.
Nee, want ik denk... Dus ik hoorde het en ik kan stemmen snel imiteren.
Ja.
Dus ik hoorde dat en ik ging dan ook gewoon... helemaal zo doen. En dan op een gegeven moment... nou ja, en tijdens toneelschool... zuip je en rook je natuurlijk hartstikke veel.
Ja.
Dus dat ging niet zo goed samen. Dus wat je dan gaat doen, dan ga je schreeuwend ga je dat doen. En dat zag Ruud Wijsman, denk ik. Van ja, dat moet je gewoon... je moet dat even dus niet doen. En mijn zangdocenten daar ook. En dan eerst even weer helemaal zo terug naar een soort van basis. En vanuit daar...
Ja.
Maar ja, ik wilde gewoon te snel.
Maar is dat ook niet omdat ze op de toneelschool een soort... je uit je comfortzone willen halen, dus zeggen... Weet je, hetzelfde als dat de Ajax-speler heel goed rechts kan schieten... en dat ze dan tijdens de opleiding hem links leren schieten?
Ja, en dat vind ik dus super vet aan school geweest. Want dat ze juist zeggen van... nee, jij moet niet voor dat blok gaan. Je moet juist even nu
ja.
Echt een stuk gaan maken met je klas. En dan denk ik, oh ja, maar ik wil dat juist nu ontwikkelen. Want daar voel ik me nu lekker. Dus ik heb eigenlijk die hele opleiding altijd in mijn... niet in mijn comfortzone gezeten. Waardoor ja. je echt zo... Je wordt gek. Maar dat is ook... Uiteindelijk valt het dan... Ik ging in de derde met Huib Kluistra. Een klasgenoot met Alex Klaassen werken voor...
Oh ja, dat heb ik gezien, ja.
Ja, in het derde jaar. Dan mag je zelf iets maken van... Nou, hoe lang was het? 20 minuten of een half uur. En toen kwam het zo heel mooi samen in de derde. Dat ik dacht van...
Toen viel je samen met jezelf. Toen dacht je... Ik heb nu alle hoeken en gaten gezien van alles.
Ja.
En dit is wat ik echt wil maken.
Ja, sketch show was dat.
En waarom ging je dan naar je opleiding in Anne ja. spelen? Want dat is ligt daar. Dat is geen sketch show.
Nee,
tenminste,
maar
dat was geen sketch show.
Dat is toch een super mooie rol.
Ja.
Ja, absoluut.
Hoe was dat?
Ja, super mooi.
Ja.
Want dan krijg je natuurlijk het wordt ook. Je krijgt zo'n mailtje van een castingbureau en dan denk je, oh, Anne of Margot Frank moet ja. er dan auditie voor doen. En dacht ik, oh, dat is vet interessant. En toen dacht ik, ook een beetje, moet ik zeggen, als ik dit word, dat is wel ook slim, want dan ben ik eerst een actrice.
Ja.
En dan kan ik dan nog verder leren in heel vaak dat dan doen. En dat is makkelijker geswitcht van serieuze actrice naar kleinkunstcabaret,
ja.
dan eerst cabaret maken en dan serieus. Ik heb het idee dat dat moeilijker is. Maar misschien lul ik ook wel. Hoor.
Maar waarom moet je serieus?
Nou, omdat ik dat ook helemaal te gek vind.
Ja.
Ik wil ook ooit nog eens in een mooie dramaserie spelen. Lijkt me super mooi om te doen.
Terwijl je wel samen viel met sketches maken. Maar dat is dan je main business.
Ja, dat zou top zijn. Dat is voor mij het perfecte scenario. Dus nu, omdat ik het AKF heb gewonnen, dat ik dan mijn solo-programma's dat kan blijven doen.
Ja.
Zo, dat kan maken. En dan daaromheen...
Serieus.
Ja, ja, en ook sketch. Ja, ja, weet je, ik ben echt zo'n hoer die alles leuk vindt. Ik vind alles helemaal leuk.
Ja.
En dan, dat is ook vaak in interviews van... Oh, en nu heb je wel echt zo voor kleinkunst en cabaret gekozen. Ja, dat vind ik gewoon heel ouderwets.
Ja.
Dan denk ik van, dat is al lang niet meer zo.
Nee.
Bijvoorbeeld iemand als Pierre Bokma. Die doet toch ook het schaap en dan doet hij een Shakespeare en dan weer een...
Het is ook heel Nederlands. In Amerika doen ze niet anders, volgens mij.
Ja, ik vind het ook zo zonde, want... Ja. Ja, waarom zou ik dat... En dat ben ik dus echt al... Vanaf school begint dat al van... Oh, jij bent echt de grappenmaker. Of ja. jij bent echt dit. Dan werd ik op school... daarin was ik wel dan de oudere. Dat ik zei van... Jongens, kap daarmee. Want
ja.
als je dat gaat zeggen... Oh, dat is de repertoire toneelactrice van onze klas. Dan ontneem je iemand anders ook... Die ook misschien denkt... Nou, maar ik vind dat ook vet. Ik ja. wil dat misschien ook doen. Dat moet je niet doen in een klas... En eigenlijk ook niet in het vak, want dat, eigenlijk is dat ook een soort van bescherming. Ik heb ook een keer gehad dat een actrice met een gin tonic in de hand zo zei... Oh, jij hebt wel echt musical gekozen, hè? Toen ik in Rent speelde. Dat was letterlijk mijn tweede musical waar ja. ik in speelde. En toen ik zeg, ik heb eigenlijk niet gekozen of zo. Oh, oh nee, maar dat is nu wel zo, hoor, voor mensen om je
ja,
heen.
Ja, dat is hoe mensen denken. Ja.
ja, maar ik zei, nou, dat vind ik dat heel dom van mm-hmm. die mensen. Want je doet auditie omdat je denkt, oh... uitdaging,
ja.
die rant. Ik kijk, voor musical mensen was dat... oh, als je die rol... Ik dacht gewoon, oh, vet, belten. Nou, iets anders leren, weet je
maar
wel.
Maar het kan ook zijn dat mensen denken, blijf gewoon even bij je leest. Waarom, wie ben jij om... Bedoel,
ja, maar je leert toch ook van iets wat je heel moeilijk vindt? Mm-hmm. En voor mij is dat allemaal spelen.
Ja.
Dat heeft voor mij niet... Zo'n musical moet je weer heel... In een musical moet je heel anders spelen dan in een toneelvoorstelling. En ja, het is ook wel zo, tuurlijk, als je iets heel veel doet. Bijvoorbeeld nu ben ik wel zo met de muziek en fado-stijl en bossa nova. Dat ik denk, ja, dat blijft altijd terugkomen.
Ja.
En dat is ook leuk dat je daar dan beter in kan worden. Maar ik vind juist ook dat je dingen moet kiezen van...
Ja.
Ik weet niet of ik het kan, maar gewoon proberen.
Ja.
Dat vind ik leuk.
En toen ging je mee doen aan het... Nou, er ging nog een tijd tussen. Maar toen ging je meedoen aan het HKF.
Ja.
En hoe ging dat? Nou, succesvol?
Ja. Ik denk, nou ja,
wat was je insteek toen je meedeed?
Winnen.
Ik zag even die Portugese, dat Portugese temperament.
Je zag even de Portugese vlag boven mij wapperen.
Maar dan wel zeggen win.
Ja. Win.
Win. Zo op de Algarve.
Nou, het is...
Op een strand, win. Ja. Met een vis, vis eten, win.
Win.
En dan een taxi nemen met een kutchauffeur.
Nee, ik... Ja, nee, ja.
Winnen ik... was je doel? Of was je doel...
Nou, de finale was mijn doel.
Oh, ja.
Dat wilde ik wel heel graag halen.
Ja.
Maar ik dacht vorig jaar zomer van... ja, shit. Als ik dat, want ik had toen bij het...
Oh ja, want voor ik het vergeet, tussendoor is je moeder nog overleden.
Jezus. Ja.
Daar wilde ik het ook over hebben nog. Vind je dat oké? Okay?
Ja, dat mag wel. Maar moet dat nu? Want ik zit nu in mijn AKF-verhaal.
Ja, maar dat heeft te maken met je AKF-verhaal, toch?
Juist. Doe maar.
Nee, maar ik dacht namelijk, we gaan eerst zo je roots bespreken, dan de dood van je moeder. En dan... En dan, want dat komt allemaal in die voorstelling terecht, toch?
Mm-hmm.
Hoe was de dood van je moeder?
Ja, dat was superleuk.
Lachen, toch?
Ja, was echt te gek.
Ja.
Leuk dat je erover vraagt. Nee, dat was echt al de leukste tijd van mijn leven.
Ja, toch?
Ja, heel veel van geleerd.
Veel
ook.
Van geleerd.
Ja.
Goed om mee te maken.
Ja, heel veel inspiratie uitgehaald, want het zit nu in mijn voorstelling. Ik bedoel,
als je moeder niet was overleden, had je niet gewonnen.
Nee, daarom. Dus nou, super dat
het
gebeurd is.
Wees maar blij dat je overkomen.
Ja. Ja.
Mijn vader is overleden, dus ik kan...
Ja, daarom. Daarom
dus kan ik
dit hebben.
Over maken.
Ja, ja, daarom. Nee, dat vind ik prima.
Of kan je het niet hebben? Ik weet niet of je het kan hebben.
Ik kan het hebben.
Ik kan het zeker hebben.
Ja.
Maar we maken er grappen over. Maar heeft het je ook iets gebracht? Ze is overleden aan kanker?
Ja.
Ja. Good old cancer.
Good old cancer, yeah.
Want je had een hele goede band, vind je moeder, toch?
Ja, heel goed. Ja. Ja, ik belde haar zo een beetje voor alles. Dus het is nou niet de hele dag of zo, maar... nou ja, dat is... Kijk, en dat is ook het stomme. Van als je zo iemand hebt van die... Dat is ook echt niet te vervangen.
Nee.
Dus dat ik heb echt zo'n onrustig gevoel van... Ja, maar ik wil... Ik moet het kwijt. En dan vertel ik dat aan iemand en die zegt... Oh, wat te gek.
Wat moet je kwijt?
Nou, bijvoorbeeld over een nieuwe rol. Of ja, ja. Ik heb een leuke tafel gekocht. Zoiets doms, weet je. En dat vond ik gewoon... Zij vond dat echt leuk. Of ik sliep... Dan ga je ergens in een hotel slapen... en dan even een foto. Oh, moet je kijken, man. Wat een leuk hotel. Och, wat ja leuk. Nou, veel plezier.
Ja.
En dat vind ik wel echt heel erg. Dat is gewoon heel jammer.
Wat voor vrouw was het?
Nou, ze was... Ja, een beetje stil. En ook niet heel sociaal. Ze had bijvoorbeeld geen vriendinnen. Nul.
Nee.
Nul. Ja, ze komt uit een heel groot gezin van 14. Familie ten Hoor.
Christelijk.
Ja.
Oh, ja.
Protestant.
Oh ja. Veel kinderen waren.
Ja, 14. Dat is toch ongelooflijk.
Ja, is niet te doen.
Een soort fabriek.
Wat zeg je van die moeder?
Ja, mijn kinderen. Oma, 14 kinderen.
Ja, het is echt een fabriek.
Moet er niet aan denken.
Die is nooit ongesteld geweest.
Oh, hou op. Vies. Daar wil ik het niet over hebben, okay. Over dat soort dingen. Nee, dus als je volgens mij als je opgroeit in zo'n groot gezin, dan dat doet wel iets met je. Zij moest gewoon mond houden en vader is aan het woord. Je moet je mond houden en ondertussen word je opgevoed door je oudere broers en zussen en gepest.
En dus heb je daar de nuchterheid ook van gekregen, denk je? Van je moeder of van het wonen in Klazinaveen? Want dat is gewoon een nuchter... Dat zijn nuchtere mensen, toch?
Ja, allebei denk ik wel.
Ja. Het ene heeft met allemaal te maken waarschijnlijk.
Ja. Maar nee, mijn moeder was heel nuchter. En eigenlijk ook, zeg maar, tijdens die hele ziekte... Ze was heel kort ziek.
Oh, ja.
3,5 maand of zo.
Oh ja?
Ja. Ja, dus is dat eierstokkanker. Dus dat is dat merk je niet. Dat wordt de silent killer onder de kanker genoemd. Dus dan krijg je, op het moment dat je buikpijn voelt, ben je eigenlijk al... Nu niet dat iedereen bang moet worden van buikpijn. Dat je denkt, ik heb eierstokkanker. Maar dat schijnt dus een hele gevaarlijke te zijn. En dan is het ook al vaak uitgezaaid. En dat was ook.
Waar?
Overal. Ja, het was... Nou, niet overal. Het was zo tot slokdarm, geloof ik. En toen op een gegeven moment kreeg ze ook hier bij de sleutelbenen ineens een bultje. Oh, jongen, je maakt shit mee. Het is echt doodeng. Heel eng dat gewoon... Ja, die kanker in een lichaam. Ja. Je bent gewoon zo... Dat je denkt, maar
nou, een lichaam vernietigt zichzelf.
Ja.
Dat is gekke.
En dat is ook die paniek die we de hele tijd hadden van... Wie helpt mijn moeder?
Was het meteen einde verhaal?
Nee, ze hadden eerst nog... Want toen heeft ze wel een paar chemo's. Volgens mij heeft ze 2 keer chemo gehad. Ik heb het allemaal wel bijgehouden en toch vergeet je dat allemaal weer. En toen hadden we de eerste keer wel goede uitslag. Van dat het dus iets had gedaan met waarden die waren gedaald. En heel ingewikkeld. En de tweede keer bleek dat dus veel minder te zijn gebeurd. En dan gaan ze natuurlijk ook letten op je, hoe iemands conditie is. Dus op het moment dat iemand echt heel slecht is qua conditie, gaan ze geen chemo geven. Want dan gaat iemand dood aan de chemo.
Ja.
Dus dan is het van dan gaan we dat natuurlijk niet doen.
Ja. Kwaliteit van leven.
Kwaliteit van leven.
Dat woord kan ik ook niet meer horen. Kwaliteit van leven.
Ja, en dat zei mijn moeder ook. Van, Rosa, ze kijkt mij allemaal aan zo van, u gaat dood.
Ja.
En ik zeg, nee, die verpleegster is gewoon heel lief. Nee, ik zie dat.
Ja.
En dat weet je dus. En ik zat echt naast, weet je wel, bij alles wat er gebeurde. En ik wilde bij alle uitslagen, testjes en prikjes, alles gewoon helemaal ernaast. En toch zie je dat niet. Want ik heb hoop.
Ja.
Ik zit ernaast van, nee, ze kijken niet zo. Je wordt beter. Mijn moeder wordt die krantenkop van vrouw.
Jij dacht
toch,
echt, ze gaat nog het overleven.
Absoluut. Oh, ja. Tot een week voordat ze overleed.
Ja. Was dat ontkenning?
Absoluut.
Oh ja.
Kijk, en dan zag ik ook als mensen op visite kwamen. Die was van, hey Rosa, Olga, hallo. En dacht ik, ze heeft een hele goede dag.
Ja.
Maar omdat mensen haar dus niet zagen, dan zie je ineens een hele zieke vrouw.
Ja, ja.
Maar als je moeder heel veel ziet, dan denk je, ze heeft vandaag echt een hele mooie, goede dag.
En je grenzen worden, dat heb ik ook gemerkt, dat grenzen worden. Dus mijn vader zei bijvoorbeeld de hele tijd, ik laat het niet zo ver komen. Ik wil niet in bed. Ik wil niet een rolstoel.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk doe je dat toch, want je wil blijven leven en je wil er nog zijn. Dus je grenzen worden steeds verlegd.
Ja,
en ook bij jezelf. Want je merkt, als hij zo ziek wordt, dat ga ik niet aankunnen.
Mm-hmm.
Als dat gebeurt, dat ga ik niet. Maar dat kan je dus aan. Als hij sterft, dan ga ik dat niet aankunnen. Maar dat kan je dus wel.
Ja, precies. Ik vond ook een heel gek idee van, als wij dan zo bij het ziekenhuis, en dan moesten we een paar dagen daar blijven liggen, dan waren we daar zo als, toch jonge, vrij jong gezin. Zo.
Ja.
En dan denk je van, jeetje. Dus nu gaat ze dood op een gegeven moment. Dat had ik dan af en toe wel, dat besef. En dan dacht ik, maar de situatie, het leven zoals het er nu uitziet, hoe wij er nu uitzien en hoe ons leven er nu uitziet, in deze setting is zij er dan niet meer.
Ja.
Zo van hoe we nu zijn. Want ik had dat beeld vroeger van, mijn moeder die wordt... Ze zei ook altijd, als ze net een sigaret had opgestoken, van zei ze, ik word 100. En dan nam ze een trekje. Dacht ik van, daar hou ik je aan.
Goed moment ook om dat te zeggen.
Ja, dat zei ze altijd. Neemt. Na het trekje, ik word 100.
Ook, zij ontkende dus ook.
Ja.
De dood.
Ja. Maar dat deed ze wel. Want eigenlijk is dat, ze heeft heel veel gerookt. En ze werkte heel hard voor de 4 schoenenwinkels. En dat was ook gewoon een beetje roofbouw wat ze aan het doen was. En ik dacht wel, als mijn moeder ziek wordt, dan is ze zo dood.
Oh ja.
Want ze is heel dun. Echt heel dun. Ja, je kijkt naar mij zo van, nee. Hoe is dat mogelijk?
Dat heb je niet geërfd.
Ja. Nee, helaas.
Dat kan wel, moet je niet meer eten.
Oh, goeie.
Gewoon niet meer.
Nee, precies.
Stoppen.
Nul.
Ja, joh.
Ja.
Who cares? Eten. Pff.
Ja, het is heel erg overschat.
Maar dus je wist al, als ze gaat, dan gaat het hard.
Ja, en zij leefde ook, ze was heel druk en heel... Eigenlijk had mijn moeder meer temperament dan mijn vader.
Oh ja?
Ja, mijn moeder was de baas.
Oh ja?
Ja. Dus die, dat... En dus we dachten ook van, als ze dan ziek wordt en ze gaat dan, nou ja, ze is snel dood gegaan. Nou, dat is ook wel fijn. Ja. Zo was haar leven ook snel. En dus, dat herken ik van wat jouw vader zei. Want ze zei ook heel vaak van, ik zit gewoon in een rolstoel. Ja. Oh, ik schaam me dood. Ja. Dat ze altijd zo snel was, weet je. Ja. Dat is verschrikkelijk. Dus we, ja, het is afschuwelijk, maar ja.
Maar ik heb het meeste geleerd van Gijs de Lange. Die acteur en regisseur, die belde ik toen mijn vader heel ziek was. En toen vertelde ik hem en zo wat er aan de hand was. En toen zei hij, het is aan de ene kant heel mooi. Aan de ene kant is het afschuwelijk, want hij heeft enorm veel pijn en ik kan niks doen. En aan de andere kant is het ook heel mooi, want ik leef echt in het moment. Want je onthoudt alles. Je bent heel erg samen met je familie. Mm-hmm. Er is niks anders dan dat op de wereld. Alleen dat is aan de hand.
Ja.
En toen zei hij twee dingen. Toen zei hij ten eerste, het is zijn pijn, niet jouw pijn. Dus jij kan niks voor hem doen. Dus je moet ook accepteren dat het zijn pijn is. En dat hij die pijn ook moet hebben om op een gegeven moment te besluiten, oké, het is ook maar beter dat ik ga. Mm-hmm. Want ja, die pijn die helpt in het proces. En hij zei ook, dat vond ik ook heel mooi, eigenlijk is het hele leven zo, dat er namelijk dat het moment is. Alleen is dit zo'n emotioneel heftig ding, dat je het dan pas beseft. Terwijl naar de supermarkt gaan is natuurlijk ook net zo in het moment. Mm-hmm. Maar omdat het iets heel groots is, gaan al je zintuigen open en word je eigenlijk heel zen, want je bent in dat moment. Maar eigenlijk is het hele leven zo. En dat vond ik heel mooi. Vooral dat eerste, het is zijn pijn en je kan niks doen. Had jij dat ook? Of had je...
Ja, ik dacht echt van, dat als een in het ziekenhuis, dat ze dan ergens op moest liggen, zo'n plaat om een foto te maken. En dan dacht ik echt, ik kan niet aan. En dan die pijn die ze dan voelt, ja, dan dat gaat door mijn hele lichaam.
Ja.
En dat is ook wat ik eigenlijk wil weten van, want wij waren er allemaal bij.
Ja, zaten allemaal, dat wou ik vragen. Ja,
wij zaten allemaal om haar heen.
Ja.
Want ze was op de wc, was ze weggevallen. En toen schreeuwde mijn vader, schreeuwde die mijn naam. En toen, iedereen geroepen, want we waren allemaal thuis. We waren ook met z'n vijven als gezin thuis. En mijn moeder die zei de avond ervoor, goh, we zijn met het hele gezin thuis. Gewoon alleen maar wij.
Ja.
Dus verkerings waren weg, toevallig, die avond. En toen, een hele leuke avond nog gehad daarvoor. Ik heb de huisarts nog nagedaan. Dat moest heel hard om lachen. En
hoe deed je dat?
Nou, hij komt voor, hij praat een beetje zo. Met een gek accent, die arts. In Klasinafin. Echt zo. Ja, helemaal.
En dan moest je moeder om lachen?
Ja, dan moest ze wel om lachen.
Ja.
En zo ook van, even de mond dicht. Ik ben Masterchef aan het kijken. Zo. Het was gewoon heel erg. Wij dachten, het gaat wel goed met die vrouw, weet je wel.
Jij dacht, dit gaat ze nog overleven?
Dit gaat ze nog overleven.
Oh ja, dacht je dat toen nog?
Nou, zo van, het zal maar zo. Je denkt gewoon bij elk sprankje hoop van,
Ja,
toch wel.
En hoe was dat? Jullie waren met z'n vijven en zij zijn Masterchef.
En toen ging ze naar bed en toen moest ze 's nachts naar de wc en toen viel ze weg. En toen riep mijn vader mij en toen heb ik iedereen geroepen. En toen, ik dacht dus dat het een kwartiertje duurde. En het bleek anderhalf uur te zijn dat we om haar heen hebben gezeten in bed. Ik was echt naast haar gezicht gewoon. Ja. Maar echt, ik wilde het helemaal zo.
Ja.
Net als het hele proces in het ziekenhuis en wilde gewoon echt bij haar zijn. En echt tot de laatste adem zo helemaal.
Waarom wilde je dat? Er zijn ook mensen die dat niet willen, hè? Die daar niks mee te maken willen.
Ja, maar wij als familie, we hebben dat gewoon helemaal, zijn dat helemaal aangegaan. En daar ben ik ook blij mee. Want dat dan, zo dicht mogelijk erbij. En ja, en ik herinner me nog echt zo die stilte die wij kregen. Want mijn broertje die zei nog, nee mam, in volhouden, je moet niet doen.
Ja.
Helemaal zo. En toen keken we elkaar aan van, ja, maar dit is het. Want ze was dus al weg. En dan ademt iemand gewoon. En dan gaat dat langzaam gaat dat uit. Ze moest een beetje denken aan een hondje die aangereden werd. Ja, dat is misschien, dan moest ik, ja.
Ja.
Zo van, een beetje zo.
Het is heel banaal.
Ja, heel. En dan wordt het zo naar het einde zo. En dan ineens van, dood.
Ja.
Zo, heel maf. En dan denk je van, als je moeder doodgaat, dan zul je er wel iets meer van begrijpen of zo. Nou, het is compleet abstract. Ja. En ook dan dat, nou dan... We hebben eerst nog helemaal niemand gebeld. Want je denkt dan, als je eenmaal gaat bellen, dan zijn we er kwijt. Dus ja. Dat hebben we nog even...
Het is niet iets... Tenminste, dat is wat ik had. Het is niet iets magisch. Iemand stopt gewoon met ademen.
Ja.
En wordt koud.
Ja, that's it.
That's it. Hey, toen het AKF...
Ja, toen het AKF...
Nou ja, ik...
Nee, ik heb... Daarna ging ik de tweeling doen. Dus ik had, ik had 6 weken of zo, 7 weken.
Nou, oh, wacht, maar nog 1 ding weten. Wat heeft het je gegeven, de dood van je moeder? Of heeft het je iets gegeven überhaupt?
Och, ja. Nou, ik had natuurlijk liever dat het niet was gebeurd. Dat is echt... Ik had alle leuke rollen willen inleveren voor dat ik nog een moeder had.
Ja.
Ja, ik denk dat het wel... Ach ja, dat is ook weer zo cliché. Maar ik denk wel zo van, nou, ik moet echt doen wat ik leuk vind.
Oh,
zo
ja.
Van, ik heb echt zin in dit. En ik heb zin om dit te gaan doen.
Ja.
En dan vindt er nu een onderbreking van deze uitzending plaats voor wat huishoudelijke mededelingen. Je kan deze podcast namelijk beoordelen. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. En als je je wil bemoeien met deze podcast, dan kan je mij een mailtje sturen. En dat doe je door naar www.pepijnschoneveld.nl te gaan. En op het contactformulier vul je dan al je gegevens in. En dan kan je je vraag invullen of je opmerking of je doodsbedreiging. En dan ontvang ik die. En wat je ook kan doen, je kan deze podcast nomineren voor de Podcast Award. En dat doe je door naar www.podcastawards.nl te gaan. En dan vul je bij de podcast Pep Talk in. En bij de URL vul je in www.pepijnschoneveld.nl/podcast. Einde bericht.
Na de dood van je moeder zei je, ik wil nu alleen maar leuke dingen doen.
Mm-hmm.
En toen ging je de tweeling doen.
Oh, alleen maar oppeppende...
Superleuke show.
Superleuke
weer
show.
Weer over de oorlog.
Heerlijk. Och.
Iemand dacht, weet je, laten we nou eens een onderwerp doen waar echt nog heel weinig over... Oh, de oorlog. Laten we daar iets over maken.
Nou, ik dacht ook wel van... Mijn god, ik kon ook niet... Ik had op een gegeven moment voor mezelf besloten... Zeg wat ik moet doen. Ik wil niet meer nadenken over hoe moet ik die rol spelen. Het boeit me ook. Ik wil gewoon dat jij zegt wat ik nu moet doen. Ik kwam er ook niet uit.
Maar heeft het met de dood van je moeder of met de oorlog te maken?
Nee, met de tweeling, repetities.
Ja, nee, maar
stuk.
Ik bedoel, waar komt het vandaan? Van zeg maar gewoon wat
ja,
ik
van
moet
het
doen?
Verdriet van mijn moeder.
Oh, zo, ja, ja.
Dat ik was zo kapot.
Nee, ik dacht dat je bedoelde omdat je weer in een oorlogsdrama stond. Dat je dacht, zeg maar wat
ja,
ik moet
zo van, ik dacht, shit, straks word ik Rosa da Silva, een Tweede Wereldoorlog actrice.
Ja,
van dacht, nee.
Want zo'n actrice zegt, je hebt gekozen, hè? Tweede Wereldoorlog.
Ja,
dat is jouw niche.
Ja, ik wil alleen, maar ik vraag ook altijd bij castings... Wacht even, heeft het wel te maken met de Tweede Wereldoorlog? Of
anders
is er een
niet.
Linkje? Nee, anders doe ik niet. Klaar.
Dat is jouw trademark.
Ja.
Rosa, Tweede Wereldoorlog, da Silva.
Ja.
Ja. Maar toen dacht je, laat maar, zeg maar wat ik moet doen. Ik wil niet nadenken. En...
Ik vond het leven al gewoon even moeilijk genoeg. En dacht ik van, dan moet ik ook nog hier gaan nadenken over... Och, wat erg. Ja,
ja.
Koekoek. Ik vind mijn leven, ik vind het nu gewoon even erg genoeg.
Ja.
Ook niet helemaal goed natuurlijk, want ik was ook heel blij
het
hoor.
Het relativeert de oorlog lekker, een stervende moeder.
Ja, is van, nou tut, is het nou zo erg, gut.
Och,
nou...
Je tweelingzus raak je kwijt. Nou, who cares?
Ja, nou en?
Raak je moeder maar eens kwijt.
Ja. Ja. En toch, inderdaad, vergeet je het dan weer. Want dan moet je toch weer zo'n première spelen bij Stage Entertainment. Dus dat is natuurlijk best wel een dik ding.
Ja.
Maar ik vond het wel lastig, hoor. Om dan zo... ik ben onwijs blij met deze rol. Oh, wat een eer. Ja, mooi verhaal van Tessa de Loo. Ik bedoel, ik heb wel... Ja, in alle eerlijkheid natuurlijk best wel wat geacteerd in die
tuurlijk.
Tijd. Want je kan ook niet zeggen van... Nou ja, ik ben op zich best wel blij, maar Nou ja, ik heb 8 weken geleden mijn moeder begraven. Hè? Dus,
dus who cares?
Ja, who cares? Dat kan niet, want nee. Het is zo vet wat je dan doet. Ja. En terwijl, ja, dat vond ik eigenlijk niet echt.
Is dat ook een lekkere relativering geweest?
Ja, maar daar raakte ik ook een beetje van in paniek op een gegeven moment. Want ik dacht met die première wel van... Toen ik de première speelde, dacht ik... Ik sta hier godverdomme nog op mijn poten. Weet je wel? Oh, zo van, zoveel shit meegemaakt.
Ik kan het aan.
Ik kan dit aan.
Ja. En, nou, oorlog gehad.
Ja. Weg die oorlog.
Weg die oorlog. Toen ging je aan het AKF meedoen. Nee. Nou, niet meteen. Nee. Zaten nog een paar dingen tussen.
Heel veel andere dingen gedaan, dus door.
Maar ging je toen echt doen wat je leuk vond? Daarna?
Ja, Rent.
Ja.
Ja, vond ik...
Was je misschien daarom ook... Vond je het misschien daarom zo vervelend dat die actrice... dat ze, of die musical actrice dat zei... Je hebt nu voor musical gekozen. En dat je dacht, ja, maar ik doe gewoon... Mijn moeder is dood. Ik doe nu gewoon
ja, misschien
wat ik leuk
zat dat
vind.
Er wel een beetje onder. Van, ja. Hou je bek, joh.
Ja.
Maar dat was ook niet het... Kijk, Anne was natuurlijk heel vet, omdat dat is je eerste grote rol. Je komt net van school. Dat is te gek om dat te doen.
Publiciteit.
Publiciteit.
Aandacht. Like.
Geil. Ja, dat was super leuk. Nee, maar met Teun Boermans ook. Ja. Ik bedoel, die vond die hartstikke goed, man. Ja. En al die cast. Dat was dat decor, dat is toch gewoon zieke shit.
Crazy.
Dat is niet normaal. Nee, dat is gewoon heel cool. En de tweeling was soort, was overleven een jaar lang. En toen met Rent, dat was weer heel iets anders.
Toen had je weer lol. En...
Toen kreeg ik weer zo'n beetje dat ik die vrijheid voelde van... Oh ja, ik kan gewoon natuurlijk doen wat ik wil op het toneel.
Ja.
En, maar dat was niet het eindstation. Dat voelde ik ook wel. En ik zeg al heel lang, al tijdens Anne zo van... Ik moet een eigen show, ik wil een eigen show.
Maar is dit, vind je dit het eindstation?
Nee, dit... Nou, wel zo van... Oké, nu... Ja, nee... ben ik binnen? Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar het is wel een soort van erkenning van... Oké, ik mag deze kant nu opgaan.
Ja, ja.
Terwijl als je dan zeg maar in veel stukken hebt gespeeld... denk je, oh, maar cabaret, kleinkunst, daar weet ik toch helemaal niks van. Dat mag ik toch helemaal niet doen zomaar. Ja, dan moet je echt... Dat is een hele lange adem. Wat het nog steeds is, hè. Want deze prijs wil natuurlijk niet zeggen van... Nou, je gaat een show maken en iedereen vindt het fantastisch. Nee. Want ik ga nu ook weer een soort van hel in. Van, ja. Of mensen vinden je superleuk of superkut. Dat zal nu ook al zijn. Ik bedoel, ik denk dat sommige mensen mij hebben gezien en zeggen van... Nou, en dit wint dan? Dat zou ongetwijfeld ook wel een paar mensen hebben gezegd.
Ja, ik heb ze
fuksen. Ja. En ze zijn hier. Je haters.
Even kijken, want al die elementen, zeg maar... Je, daarom vroeg ik er ook een beetje naar. Je roots en je moeder... En de Tweede Wereldoorlog zitten allemaal in je voorstelling. Hoe ben je tot die voorstelling gekomen?
Ik wilde altijd... Ik had toen wat ik vertelde over Carlijn Kistenmaker.
Ja.
Daar had ik in gespeeld.
Ja.
En dat ging ook al over de mini-playback show. En daar was eigenlijk het ding. Je staat in de schoenenwinkel van je ouders. Maar eigenlijk ben je een ster.
Ja.
En dat weet niemand.
Ja. Want even voor de luisteraar, je komt op met... Mag ik dat vertellen, ja toch?
Ja.
Of zit er auteursrecht op? Nee. Nee, maar je komt op met de beker van de mini playback show.
Ja.
En,
wat natuurlijk afschuwelijk is om te doen.
Waarom?
Nou ja, het is best wel sneu dat je dat nog steeds tof vindt op je 32e.
Denk je dat je over 32 jaar het AKF winnen ook sneu gaat vinden?
Nee.
Nou.
Dat is wel iets inhoudelijkers.
En nee, maar het is toch voor dat kind was dat het belangrijkste. Dat zeg je in de voorstelling ook.
Ja.
Voor het kind was het winnen van de mini playback show het allergrootste ooit.
Ja.
En nu heb je hetzelfde.
Ja.
Ik had.
Maar de mini playback show kan je natuurlijk niet echt iets. Dan kan
je kan heel goed playbacken.
Ja, maar wat is dat playbacken?
Nou, dat is heel moeilijk. Je moet je mond bewegen op de juiste momenten.
Wauw.
Nee, maar dat is voor een kind. Is dat toch... Dat is toch...
Bedoel, je hebt ook wel gelijk, hoor. Want ik was ook... Oh, ik wil... Zo irritant. Ik wil echt graag winnen de hele tijd. Het is stom. Maar ook wel logisch. Ik bedoel, als je 8 bent... Ik dacht, ik wil dit winnen. Weet je wel? Dan was ik al heel erg bezig met mijn zussen van... Ja, hij is ook wel goed uit de aflevering. Ja, misschien gaat hij winnen. Ja, of jij. Weet je wel?
Ja.
En...
Maar winnen is niet het doel. Het is het middel.
Nou, bij de mini-playback shows natuurlijk gewoon je wint en dan verder gebeurt
ja,
er
maar,
niks.
Ja, exact.
Hierbij...
Ja. Het is niet dat je dan naar een impresariaat op zoek moet daarna. Nee. Voor playback shows nee. In het land.
Nee.
Je hebt een aantal kinderen die...
Sterker nog, in Klasineveen was het echt zo van... oh god hoor. Zij denkt dat ze wat is hoor. Ja, dus ik had er daar ook helemaal niks aan. Dat was nog... Ik werd ermee gepest. We gaan toch terug naar je eigen land met die kut mini-playback
naar je eigen land?
Dat hebben ze gezegd. Ja, ik was de Turk van Klassieke.
Nou, dat meen je niet.
Absoluut.
De Turk?
Ja.
Nou, je kan veel over je zeggen, maar niet... Accepteer nou eens de
mijn
de kleine
baard
Turk.
Heb je toch wel gezien in mijn snor? Nee? Oh.
Jezus, de
nee,
Turk.
Dat was wel... Een
vriend van mij, terwijl zei een keer... Toen zag ik... deze grap zit ook in de show van Johan Fred. Maar die heeft hij van mij. Dat in Twello had je een Chinees. En toen had ik... zei ik tegen een vriend, zei ja, dat is een Chinees. Toen zei hij... Pepijn, er zijn twee soorten mensen, witten en zwarten, en dat is een zwarte. Dat kan toch niet? Andere tijden waren dat. Andere tijden.
Ja, nou, mijn vader was natuurlijk echt die gekke Portugees in Klasineveen. Daar begreep ze helemaal niks van. Nee. En ja, dat heb ik vaak gehoord. Van, nou, je vindt hem zo mooi in Portugal. Verdammet, Portugal.
Jezus.
Ja, terwijl, en dan zei ik terug, ik ben hier geboren. Flik it up, jongen.
Echt,
zo.
Dat?
Ja, dat heb je daar... Ook, hè? Er zijn ook normale mensen in Klasineveen, maar die categorie is er ook. Zoals in elk dorp natuurlijk,
ja.
Maar...
Ja. Maar je komt op met je beker van de Playback Show.
Ja, dat wou ik zeggen, want wat ik toen maakte met Carlijn Kistenmaker, dat ging dus over... Er zat de Mini Playback Show ook al heel erg in. En van, ik ben een ster, want ik heb meegedaan aan de Mini Playback Show. En niemand ziet het, ik verkoop nu schoenen, maar beste klant hier nu in de winkel... Ik ben een ster. Dus dat had iets heel treurigs ook. En over al die audities die ik deed en wat dan allemaal niet lukte. En nu gaat het wel een stapje verder doordat... die roots inderdaad gewoon meer een rol hebben gekregen. Het Portugees en Drent zijn. En de dood van je moeder, hoe dat is.
Ja.
Van iemand die jou toch op de achtergrond altijd steunt en zegt van... Nou, daar moet je heen. Zoals mijn voorzitter ook heet van... doe dat maar, dat is het beste om te doen.
Ja.
En wat gebeurt er met je als dat dan wegvalt?
Ja.
Dan moet je het gewoon zelf doen.
Is dat de kern van de show? Wat blijft er over als dat wegvalt?
Nou, misschien wel. En ook wel... even heel truttig gezegd van... dat je ook wel gewoon moet omarmen wat in je zit. En dat je er zelf ook niet zo over moet oordelen.
Ja. En dat, want je oordeelt in de voorstelling heel erg over...
Over iedereen en ook
iedereen.
Over mezelf.
Ja,
en wat bij mij gebeurde van, jij moet fado zingen. Dat je denkt als kind, waarom?
Ja.
Wat een onzin.
En jouw moeder is eigenlijk degene in de voorstelling die zegt...
Zing fado.
Zing fado en oordeel niet zo.
Ja. Ja, dat is best wel...
Is dat dan een soort afrekening met... het is misschien heel Freudiaans, maar dat het een soort afrekening is met... dat ze op de toneelschool zeiden, ga maar geen fado zingen? Of... Waar komt dat vandaan?
Nou, ik heb zelf ook altijd gedacht van... dat mag ik niet doen, want ik ben niet Portugees.
Oh ja.
Met vado denk je dan van... ja, je moet gewoon wel echt daar uit Lissabon komen... uit een wijkje.
Ja.
Met je waslijntje buiten en... Ja.
Vies
je
eten.
Rode wijn en je gore eten en je gore reet. En dat moet je zijn om dat te kunnen zingen.
Ja.
Dus ik, bijvoorbeeld zo'n Nienke Laverman, hè, die daar dus ook iets mee heeft gedaan... en dan op een heel eigen manier, dat vind ik super vet. En ik dacht altijd, ja, maar zoiets moet ik vinden.
Ja.
Wat van mij is en dan... Want die klanken begrijp ik wel.
Ja.
En de tekst en de poëzie ervan, dat voel ik wel. Alleen ik ben daar nog wel een beetje groen en jong in van, wat is die fado dan voor mij? Maar het feit dat ik zeg maar eindig met een fado zingen nu in mijn programma... daarmee wil ik ook een beetje zeggen van... vroeger als kind kon ik dat niet, want ik had geen bodem. Het had geen inhoud. En nu mijn moeder overleden is en ik shit heb meegemaakt... voel ik, nu kan ik dit zingen.
Ja.
En ik geef het aan het publiek.
Ja,
zo.
Ja. En wat wil je daarmee zeggen? Wat wil je... Wat,
nou, nu kan ik het. Nu heb ik tenminste iets om over te praten. Of nu heb ik die inhoud om dat te kunnen zingen.
Ja.
In plaats van... Vader, ja, dat vind ik leuk.
Ja, ja.
Mooie muziek en... Ik bedoel, dat is ook een beetje zo het kutte aan als mensen... Als je uit zo'n dorpje komt en familie en zo zegt... Och, wat kan jij mooi zingen, meid. Oh, wat goed. Dus dan ga je een soort van in iets geloven wat nog helemaal geen... geen, hoe zeg je dat, geen inhoud heeft.
Ja, geen bodem.
En dat is precies wat op de toneelschool ook het ding was. Van ja, je hebt dat gehoord dat jij goed kan zingen, maar eigenlijk zing jij niet goed.
Ja.
Jij moet opnieuw beginnen.
Ja.
Ja, dat was te gek, want dan bouw je aan jezelf en dan bouw je iets op. In plaats van, ik kan dit, ja.
Maar het klinkt heel oneerbiedig hoor, wat wil je ermee zeggen? Maar ik bedoel daarmee, zorg eerst dat je bodem goed is. En dat je nare dingen meemaakt voordat je jezelf bent. En de stap kan zetten, dit is wie ik ben, dit is wat ik maak. Is het een soort coming of age?
Nou ja, je hebt dan, het is in die zin wel makkelijker, omdat je dan meer te vertellen hebt. Maar ja. Ik vind het ook stom om te zeggen, dus net zo van, oh, je kan die rol niet spelen, want je hebt dat niet meegemaakt. Ik bedoel, je kan natuurlijk alles spelen.
Ja.
Maar ik merk wel nu met je eigen programma maken, dat ik denk van, ik had dit niet eerder gekund, eigenlijk.
Nee.
Dan was het een heel ander soort programma geweest. En dan moet je uit andere dingen putten. En volgens mij, het is nu heel autobiografisch.
Ja.
Wat wel vaak is natuurlijk met iemand die voor het eerst iets maakt. Dat Tuurlijk. Het heel erg over je eigen leven gaat. Maar ja, mensen kennen mij ook nog niet.
Nee.
Dus het is ook van eerst moet dat eruit.
Ja.
En dan kan ik straks praten over stomme paaltjes of...
Nou, en het is natuurlijk maar wat je er zelf mee doet. Ik keek ernaar en dacht, oh ja, ik kom ook uit zo'n dorp. En iedereen komt ergens vandaan.
Ja, precies.
En iedereen maakt ellende mee. En iedereen moet op een gegeven moment
dat hoop
toch
ik
tegen
ook
zichzelf
heel
zeggen,
erg.
Dit is wat ik maak en dit is wat ik doe.
Ja.
En je dealt er maar mee, of niet?
Ja.
Dus in die zin zit daar dan de herkenning of de boodschap.
Ik heb ook een keer gelezen dat Mark-Marie Huibrechts had gezegd van hoe persoonlijker, hoe universeler.
Ja, dat is zo, ja.
En dat is een beetje gek, hè? Want daar zat ik ook heel erg mee te worstelen.
Ja, dat
met
is heel
die
moeilijk.
Voorrondes van. En dat kreeg ik ook terug in de juryrapporten.
Want je hebt
van,
namelijk ook het verschil tussen privé en persoonlijk. Het kan ook te privé worden.
Ja, en dat wilde ik dus echt. Daarom bijvoorbeeld die ziekenhuisscène die ik ook speel van met een arts en hoe die dan met je omgaat als familie en nabestaan en zo. Ik wilde echt zo'n vorm vinden voor de wanhoop in zo'n ziekteproces. En niet dat ik wilde absoluut niet dat het sentimenteel werd. Of dat je denkt, oh wat zielig, haar moeder is overleden.
Want... Nou, het is gewoon hoe specifieker ook. Want bijvoorbeeld over die rotonde, waar we het in het begin over hadden.
Ja.
Dat is een heel mooi voorbeeld. Want ik heb dan meteen door hoe zo'n meisje trots is op dat ze een rotonde hebben, maar die net anders is.
Ja.
En dat is heel persoonlijk, want ik heb dat nooit meegemaakt.
Nee.
Maar je herkent de...
De beelden.
De beelden, gaat, ja. En het is heel beeldend en je herkent de emotie heel erg.
Ja.
Dus dat is misschien wel het verschil ertussen. Wat ga je nu doen?
Ik ga naar de uitreiking van de Annie M. G. Schmidt.
Ja, nee, maar met je leven.
Oh.
Jezus, dat is niet dat soort... Ik heb wel een beetje ervaring opgedaan.
Wat ga je nu doen? Ja, nu. Wat ik nu ga doen is... Ik ga deze tijd gebruiken.
En genieten.
Eén nagenieten, godsamme. En ik ga op zoek naar een impresariaat.
Ja.
Dus praten met mensen en ook allemaal mensen uit het vak. Vragen stellen zoals Pepijn Schoneveld. Gerenommeerde cabaretier. Nee, die ga ik allemaal vragen stellen.
Ja.
Want ik vind hem super guild. Dat ga ik doen en... Ja, ik zat met Remco Wind, dus mijn muzikant in mijn programma.
Die heel goed is ook.
Ja, hij is hartstikke tof.
Even noemen, ja.
En hij...
Die werd ook geprezen in iedere recensie.
Ja, dat is top, joh.
Dat is heel leuk.
Ja. Nee, maar hij zei van, nou, we moeten nog even kijken dan deze zomer. Dat we alvast nieuwe muziek kunnen maken of nieuw materiaal alvast. En dat ik dat in de finalistentournee van oktober tot december kan uitproberen.
Ja.
En ik hoop voor de zomer een impresariaat te hebben, zodat ik ook alvast...
En het grappige is, dat is wat ik zag. Alle lijnen staan er al voor anderhalf uur. Dat, dat is ook wat er in die recensies werden gezegd. Oh, er zitten te veel typetjes in. Ja, maar omdat volgens mij... Ik
wilde
zeker,
de potentie laten zien.
Nou
van,
ja, maar volgens
hier...
mij heb jij al een beetje gedacht in anderhalf uur. In plaats van een half uur. Je ziet nu al... het was eigenlijk het geraamte van een avondvullende voorstelling.
Ja. Nou, dat had ik ook op gehoopt. En dat, want nu, tuurlijk, dat snap ik ook hoor.
Ja.
Dat ze zeggen van, poeh, er komt wel heel veel op je af. Ik vind dat ook een leuke stijl.
Ja.
Overacting en te veel. Maar als je natuurlijk avondvullend hebt, dan kan je veel meer tijd nemen. En dat kun je natuurlijk heel anders doen. Maar ik vind dat ook heel eng en spannend hoor. Want ik heb dat nog nooit gedaan. zelf iets van helemaal anderhalf uur. En dan heb je weer hele andere dingen nodig. En je moet op heel andere dingen letten. Dus daar wil ik wel goed de tijd voor nemen. Van met wie ga ik dat maken? Wie kan me ondersteunen met teksten? Of, nou ja.
Ja.
Maar ook, ja, deze prijs is gewoon zo vet. Want het opent wel deuren.
Ja.
Dus ja, nu nog gaan maken.
Ja. Oké, dankjewel. Succes.
Ja.
Ermee.
Ik kan je wel eens bellen, toch?
Ja, natuurlijk. Ja. Want ik weet alles ervan.
Ja, dat weet ik. Ja.
Oké, dankjewel. Zet hem op.
Dankjewel.
Lieve luisteraar, dit was mijn gesprek met Rosa da Silva. En ook al kom je niet uit het oosten van het land, heb je niks met de Tweede Wereldoorlog en zijn al je familieleden nog springlevend, dan nog hoop ik dat je iets hebt herkend in mij of in Rosa of in ons oude jonge krentenbroodgesprek. Je kan stemmen op deze podcast door naar www.podcastawards.nl te gaan en daar kan je deze podcast invullen bij je favoriet. Dat zouden we heel leuk vinden, want dan kunnen we misschien een prijs winnen. En je kan, zoals ik al zei, sterren geven. Je kan recensies schrijven. En je kan een mailtje sturen naar mij met al je vragen, opmerkingen, etc. Daag!